Ik begin te lezen in 1 Korinthe 9, vanaf vers 19. 1 Korinthe 9, vanaf vers 19. Ik heb de laatste weken veel behandeld uit de 1 Korinthe brief en ik ga er eigenlijk nu weer op verder. En Paulus die onderwijst eigenlijk de Korinthe gemeente in heel veel zaken over hoe ze de dingen beter kunnen doen. En als je kijkt naar vers 19, dan zegt Paulus: want daar ik van alles vrij was, heb ik mezelf alle dienstbaar gemaakt, opdat ik er meer zou winnen. En ik ben de Joden geworden als een Jood, opdat ik de Joden winnen zou. Degene die onder de wet zijn, ben ik geworden als onder de wet zijnde, opdat ik degene die onder de wet zijn, winnen zou. Degene die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet zijnde. Goden nochtans zijnde niet zonder de wet, maar voor Christus onder de wet. Opdat ik degene die zonder de wet zijn, winnen zou. Ik ben de zwakke geworden als een zwakke, opdat ik de zwakke winnen zou. Allen ben ik alles geworden, opdat ik immers enige behouden zou. Dus Paulus herinnert hier de gemeente eraan dat hij voor alles probeerde om zielen tot de Heer te leiden. Een aantal hoofdstukken daarvoor heeft hij nog behandeld dat het eigenlijk heel fout is dat er wordt gestreden in die Korinthe gemeente voor wie ze nu zijn. Voor Paulus of voor Apollos. En hij zegt ze van, we zijn voor Jezus Christus. En in 1 Korinthe 1 vers 17, ik lees het even gauw voor. Dan zegt Paulus ook in de inleiding van deze brief: want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, want er is ook een strijd om van wie heeft jou gedoopt, maar om het evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worden. Dus ik ben hier gekomen om mensen te vertellen over het kruis van Jezus, zodat ze gered kunnen worden. En niet om partijschappen op te richten, om allemaal partijen op te richten van ik ben er eentje van die, ik ben er eentje van die. Dit werpt zijn schaduwen vooruit op een aantal eeuwen later als er gemeenten zijn die zeggen van je moet door die en die zijn gedoopt, anders is je doop niet geldig. Dat is gelukkig niet zo belangrijk in Europa, maar in Amerika levert het heel veel strijd op. Iemand die zich laat dopen omdat hij opnieuw geboren is, die doet dat uit getuigenis. En goed, daar ga ik nog niet over uitweiden, want er komen allemaal weer voorbeelden in mijn hoofd naar boven. Maar Paulus herinnert de gemeente eraan dat hij voor alles probeert zielen tot de Heer te leiden. Om er enigen te behouden, zoals ik net las in vers 22. En heeft er voor alles gezegd in 1 Korinthe 4, vers 15, wel bekend. Want al had gij 10.000 leermeesters in Christus, zo hebt gij toch niet vele vaders, want in Christus Jezus heb ik u door het evangelie geteeld. Dus ik heb deze gemeente gegrond, ben ik begonnen door een aantal zielen tot de Heer te leiden. En zo ben ik jullie geestelijke vader geworden. Katholieken maken hier misbruik van door te zeggen van daar komt het idee vandaan dat een priester een vader is. Maar het gaat hier om iemand die iemand tot de Heer heeft geleid. Heb je zielen tot de Heer geleid, dan ben je daarover een geestelijke vader of moeder. Hier zit een broeder die heeft gisteren weer een aantal geestelijke kinderen mogen ontvangen. En ja, dat geeft ook weer de verantwoordelijkheid om ze proberen groot te krijgen. En hopelijk niet dat ze uit zicht verdwijnen. Maar dat is wat Paulus' eerste, voornaamste motief is. Om zielen te behouden, enigen te behouden. Paulus als apostel, de apostel voor de heidenen. Wij leven nu in een genadetijd, dus wij lezen de Bijbel door de brieven van Paulus heen. Leert de Korintiërs en ons dus ook dat we alles mogen proberen om mensen maar voor het evangelie te winnen. Maar het moet op een wettige manier gebeuren. Je kent 2 Timotheüs 2 vers 5. Ik lees het toch even voor. 2 Timotheüs 2 vers 5. Daar staan hele praktische zaken voor de gelovigen aan het einde van een genadetijd. Wij behandelen zo vaak die Timotheüsbrieven en de Colossensebrief dat ik er soms amper over durf te beginnen. Maar als je kijkt in 2 Timotheüs 2 vers 5, daar staat dan: en indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. Dus het beeld van Jezus is dat als je opnieuw geboren bent, dan ben je een krijgsknecht van hem, een soldaat. Niet in de zin dat je oorlog moet voeren, maar je hebt een geestelijke oorlog te voeren. En een soldaat is gewend aan het ontvangen van commando's, bevelen en die na te volgen en ontberingen te leiden. Dus in het beeld, in de ogen van de Heer zijn wij zijn krijgsknecht, zijn wij zijn dienstknecht. Maar er staat hier dus bij, als je voor de Heer strijdt, dan moet je wettig strijden. Dus de spelregels die de Heer jou heeft gegeven om hem na te volgen, moet je niet overtreden. 1 Korinthe 5 vers 10. 1 Korinthe 5 vers 10. Daar staat dan, en lees het zelf in de context, want de Korinthebrief is vrij helder. De Korinthebrief is trouwens ook heel nuttig voor mensen met veel Laodiceaanse geest, want de Korinthe gemeente heeft ontzettend veel zonde op de kerfstok. En Paulus is hier dus eigenlijk hoofdstuk voor hoofdstuk aan het rechtbreien van hoe het eigenlijk hoort. En Paulus zegt hier in 1 Korinthe 5 vers 10, ik lees van 9 er even bij. Ik heb u geschreven in de brief dat gij u niet zoudt vermengen met de hoereerders. En dan bedoelt hij dus mee opnieuw geboren zielen in de gemeente die iets fout doen. Die bijvoorbeeld hier dus hoereerder zijn. Die een zonde begaan. En daar hoor je in de gemeente niet mee te vermengen. Toch niet geheel met de hoereerders deze wereld. Of met de gierigaards, of met de rovers, of met de afgodendienaars. Want anders zoudt gij moeten uit de wereld gaan. De Heer Jezus zegt ook zoiets dergelijks, ik zoek er niet op, in Johannes 17 vers 15. Hè, waar hij zegt, Vader, ik vraag u niet dat de gemeente uit de wereld wordt genomen, maar dat de boze hen niet aanvalt. Wat Paulus me zegt is, als je in een gemeente zit, moet je er alle moeite voor doen om als gemeente zuiver met elkaar te zijn en broeders en zusters aan te spreken op dingen die niet naar de schriften zijn. En hoe doe je dat met de mensen in de wereld? Nou, met die mensen in de wereld moet je in wijsheid wandelen. Maar daar woon je tussen. Daar ben je tussen gezet. Er zijn ooit kerken geweest die zeiden van, nou, dan moet je uit die wereld wegtrekken als het jou gegeven is. En dan ga je als een heremietkreef 30 jaar op een pilaar zitten. En je leerlingen geven je elke dag een fles wijn en een stuk kaas. Er is inderdaad echt iemand geweest die in de 5e eeuw zo geleefd heeft. Dat je in een klooster moet gaan zitten. Maar het staat hier duidelijk. Je bent in de wereld gesteld als ambassadeur van Jezus om mensen te interesseren voor de Heer. Maar de crux is nou net, de clue is nou net, dat je dan met de mensen hier in de wereld meebeweegt, maar niet met ze meedoet in de dingen die de Heer niet van jou wil zien. En dat is inderdaad iets dat je eerst moet leren als jonge christen en in deze godloze wereld steeds moeilijker gaat worden. Maar Paulus zegt hier dus in deze verse waarmee ik begon in 1 Korinthe 9... gedraag je op zo'n manier dat je onder heidenen en onder joden het evangelie interessant kan maken, maar zonder dus te zondigen. Hè, want hij zegt dus, even nog even snel door die verse heen wandelend, vers 19, daar ik van alles vrij was, heb ik mezelf allen dienstbaar gemaakt, opdat ik er meer zou winnen. Dus ik heb alles wat me bond. Daar is me gelukt om vrij van te worden. En ik heb die vrijheid gebruikt om mezelf zoveel mogelijk dienstbaar te maken voor al die zoekende zielen die ik het evangelie kan vertellen. En dan staat er vers 20. Want ik ben de joden geworden als een jood. Omdat ik joden winnen zou. Dus onder de joden kom ik de joden tegemoet op de manier die hen bekend is. He, dus Hebreeën, een groot deel geschreven nog voor joden. Net toen de Heer Jezus naar de hemel was gegaan. Ook geschikt voor straks de Joden in een grote verdrukking. Op een manier door Paulus geschreven. Ik ga er even vanuit dat hij dat geschreven heeft, die eerste 12 hoofdstukken. Om hun zo tegemoet te komen, appellerend aan een kennis van het Oude Testament. En hun zo de noodzaak gevend waarom ze Jezus nodig hebben. Gaat als hij in een vreemde stad komt, buiten Israël, altijd eerst naar de synagoge. En dan gaat hij in de synagoge meedoen met hun dienst. Om hun zo dan te vertellen over Jezus Christus. Om ze op die manier te interesseren en te winnen voor de Heer. Degene die onder de wet zijn, ben ik geworden als onder de wet zijnde. Opdat ik degene die onder de wet zijn, winnen zou. Kijk, hij kon dat doen omdat hij als Jood was geboren en getogen natuurlijk. Hij was een fariseer, opgeleid, besneden. Ik wist alles van de wet goed na te volgen. En hij leefde nog in die overgangstijd toen die Heere net naar de hemel ging en het evangelie nog over de hele wereld moest worden gebracht. Dus hij ging altijd eerst naar de joden, dan naar de heidenen. 21. Degene die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet zijnde. Dus de heidenen op aarde, die hebben die wet van Mozes niet. En dan staat er tussen haakjes bij, goden nochtans zijnde niet zonder de wet. Dus voor God de Vader zijn die mensen niet zonder de wet, want hij beoordeelt ze naar de wet. Zijn ze goed of kwaad geweest? Maar voor Christus onder de wet. Maar die zijn, de heidenen, zegt hij, om een lang verhaal kort te maken, de heidenen op aarde vallen onder de wet van Jezus Christus. Ze hebben het aanbod gekregen om het evangelie aan te nemen. En als ze het afslaan, dan zijn ze dus verloren. Maar dat is even een zijpaadje wat Paulus je snel geeft, zodat mensen niet in de war raken. Opdat ik degene die zonder de wet zijn, winnen zou. Ik ben de zwakke geworden als een zwakke, opdat ik de zwakke winnen zou. Allen ben ik alles geworden, opdat ik immers enige behouden zou. Oftewel, Paulus zegt hier heel duidelijk, ik doe er echt alles aan om mensen te interesseren voor het evangelie. En kom hun tegemoet, in die mate dat ik niet zondig, zodat ik hen tegemoet kan komen in hun begrip, in hun beleving. Om dingen zo te begrijpen waarom ze Jezus nodig hebben. En ik volg nu al 25 jaar die discussie onder bijbelgelovige mensen van of je nou een King James Bijbel moet gebruiken. En dat je die in alle landen op aarde moet gebruiken. En die mensen moeten maar Engels leren. Of iemand die schreef laatst nog een boekje in Amerika. Dat als je in een ander land gesteld bent, dan moet je die King James maar vertalen in die taal waar je gesteld bent. Dus kom je in Mongolië, dan maak je een Mongoolse Bijbel vanuit de King James. Of in het Nederlands, of wat ik maar. Ongeacht of er al een Bijbel bestaat. En daar wordt veel over gediscussieerd. En ik heb dat jarenlang aangehoord. U weet mijn standpunt wel. Ik zeg altijd van, nou, de Bijbel is vaak al in heel veel talen in een goede versie uitgegeven. En gebruik die dan. En zo is het ook. De Bijbel is er meer dan 800 talen, de zuivere Bijbel. En je kan met 100 talen de hele wereldbevolking bereiken van 8 miljard mensen. Dus het lijkt mij overbodig dat ik eerst 20 jaar ga werken aan een Nederlandse vertaling van de King James Bijbel. Want als je dat goed wil doen, dan ben je er zo heel lang mee bezig. Vraag maar aan die broeder in Noorwegen, die inderdaad er een levenswerk van heeft gemaakt om de Bijbel te vertalen in het Noors. En wat hij deed is trouwens niet gek, want in het Noors is nooit een goede Bijbel geweest. Want Noorwegen was tot 1910 geloof ik een deel van het Deense Rijk en die Nooren moesten gewoon de Deense Bijbel lezen. Dus die heeft ooit rond 2000 besloten om vanuit de King James de Bijbel te vertalen in het Noors. Maar in onze situatie in Nederland is het in wezen niet zo nodig. Paulus zegt, kom de mensen tegemoet in hun gewoonte. Nou, hoe kom je de mensen aan het eerste plaats al tegemoet? Door hun tegemoet te komen in hun taal. In de eerste plaats is dat denk ik wat Paulus bedoelt. Pas je aan de mensen aan, dus gebruik hun taal. Dus het is een beetje, ik heb eens een keer een Nederlandse broeder ontmoet. Die ging met ons mee te straatpreken in Apeldoorn. Dat is ook alweer 15 jaar geleden of 10 jaar geleden, weet ik het veel. Nee, nog niet zo lang geleden. Er zijn die mensen, die waren erbij. En die zou ook gaan preken. En die begon in het Engels te preken. Ik zei, wat doe je nou? Ja, ik zal preken. Ja, maar we staan hier in hartje Apeldoorn. Ja, waar praat je niet geen Nederlands? Ja, dat kan ik niet. Hè? Nou, ik heb me niet voorbereid op een preek in het Nederlands. Je bent toch een Nederlander? Je denkt toch in het Nederlands? Ja, dat gaat bij mij, dan krijg ik een beetje kortsluiting in mijn hoofd. Dat komt denk ik ook omdat ik uit Friesland kom en omdat je als kind af aan altijd op een lagere school altijd, toen nog echt werd aangevallen door de autoriteit en de juf en dit en maar dat je geen Fries mocht spreken of stadsdialect. En dan moest je nablijven. Dus daar ben ik dan een beetje allergisch voor dat soort dingen. En een van de eerste dingen om de heidenen en de joden tegemoet te komen is hun taal te gebruiken. In die zin is King James only, hè, zo van dat je met de King James de hele wereld over moet, is eigenlijk een heel gekke idee. En in Nederland hebben we bijvoorbeeld de Statenbijbel. En zo mogelijk gebruik de taal van de mensen in de regio als je die taal beheerst. Hè, ik heb jullie dat heel vaak verteld. Luther die zei altijd, man soll die Leute aus Maul koeken. Dus je moet naar de mensen mond kijken. Hoe praat de boer? Hoe praat de bakker? Hoe praat de hoefsmid? Praat in hun taal, zodat ze je begrijpen. Want die ezels, en daar bedoelde hij de katholieke priesters mee, die ezels die gebruiken taal, die snapt helemaal niemand. En dat is wat Luther ooit heeft gedaan. Die heeft dus die Bijbel, die allang was vertaald in het Duits en in het Nederlands, alleen vanuit een foute katholieke Bijbel, die was vertaald door katholieke theologen. En ik kan ze jullie zo laten zien en lezen. En dan zie je dat die vol rare Latijnse woorden staan, zodat de leek het nog niet snapte. En Luther zei, dat moet niet. Die Bijbel moet bij de ezels weg en je moet onder de mensen komen. En je moet praten in de taal van de mensen op de straat. We hadden de laatste conferentie en er was een broeder die gaf een hele mooie preek en een goed getuigenis. En die zei heel eerlijk dat hij nog een aantal gewoontes had die hij graag wou afwensen. Waar hij graag vanaf wou. En hij zei ook van, ik heb bijvoorbeeld ook, heb ik wel eens gehoord, last van een Amsterdams accent. En ik denk niet dat ik de eer de Heer ermee eer, want het is volgens mij zondig als je zo dat soort talen gebruikt. Er waren een paar broeders en ik ook, 's middags gingen we straatpreken in Dokkum, toen zeiden we van, als je op die manier Amsterdammers kunt trekken, gebruik dan die taal, want er bestaan geen goddeloze talen. Je kan een taal echter wel goddeloos gebruiken, maar alle talen zijn nuttig. Als jij een taal beheerst om mensen iets te laten begrijpen, zo kom je de mensen tegemoet om duidelijk te zijn. Dus kun je goed Amsterdams spreken en je staat in de Jordaan, ga vooral Amsterdams praten. Ben je in Limburg? Dat lijkt me ook een hele goeie. Spreek goed Limburgs. Ik ken een broeder die een paar jaar geleden met een straatpreektour door Zeeland ging hij overal in het Zeeuws spreken. Dat filmpje staat nogal op internet. En dan zag je die Calvinisten allemaal wel rillen van wat zegt die man daar ineens. Want in één keer begrepen ze wat er gezegd werd. Ik ben geboren en getogen in Leeuwarden, dus er wordt Fries gesproken, maar er wordt ook Leeuwardens gesproken. En ik weet nog, toen mijn moeder overleed als zuster in de Heer, toen zei de familie zo van, nou jij bent de preker, ga jij maar namens je moeder preken. En dan zie ik die hele familie zat er in die zaal, heel veel mensen al een paar stappen van de eeuwigheid verwijderd, maar een groot deel allemaal hardgrondig katholiek. Die hebben nog een groot deel van hun leven alles nog gehoord in het Latijn. En ik had een aantal verzen uit de Statenbijbel, had ik in het Leeuwardens vertaald. En ik zag inderdaad een nicht van mij, die keek naar haar oom, naar haar vader en moeder, mijn oom en tante. Zo, mag jij dat doen? Mag jij dat zomaar doen? Er ging een rilling door de mensen heen, echt, want in één keer snapten ze wat er gezegd werd. Als jij je taal kan aanwenden om iets te verhelderen, gebruik dan die taal goed. Dan heb ik niet over die moderne kerkgenootschappen die allemaal zeggen van, geef kinderbijbels uit voor volwassenen in Jip en Janneke taal, want dat is gewoon het vervalsen van het woord van God. Nee, het gaat erom om heldere taal te gebruiken. Kijk, wij komen uit Friesland, een aantal hier, en Fries is een rijkstaal in Nederland, dus dat is al wat minder moeilijk. Als ik Fries mag gebruiken, gisteren hebben we dat ook gedaan in Dokkum, ik zal het niet nalaten. Als ik de Cambuurfans van Leeuwarden op de achterste benen kan krijgen in Leeuwarden, ik mag graag in het Leeuwarden spreken. Reactie is verzekerd. Ik wou dat ik goed Gronings kon spreken, want dan ging ik ook Stads Gronings spreken in de stad. Maar goed, daar spreekt bijna niemand dat meer. Maar u snapt mijn punt. Ik weet nog, we waren ooit in een bijbelconferentie in Zwitserland en broeder Nico Verhoef daar, die had altijd zoiets met al die broeders, echt allemaal van die straattijgers die altijd maar ziel aan het winnen waren. Hij zei van, waarom preken jullie nooit in het Zwitser-Duits? Niemand praat Duits hier in Zwitserland. Hè, 70% van de bevolking die spreekt er zogenaamd Duits, maar dat is een Duits dialect, Zwitser-Duits. Nou, dat gaan we niet doen en dat kun je toch niet maken. En toen was een zendeling uit dat Zwitser-Duitse gedeelte, die werkte al jarenlang als zendeling in het Italiaanse deel. En die was voor het eerst op die conferentie. En toen gingen we die middag straatpreken in St. Gallen. En die man die ging in één keer zijn hele betoog houden, behalve de Bijbelverse, die citeerde hij uit de Lutherbijbel, ging in het Zwitser-Duits staan praten. En je zag al die broeders zo naar Nico kijken. Nico, wat doet hij nou? Wat doet hij nou? Hij steelt hier helemaal de show, want die mensen luisteren allemaal naar hem. Ze blijven staan, ze willen met hem spreken. En nou zei Nico, waarom praten jullie niet je moerstaal hier op straat? Jullie zijn hier geboren en getogen. Jullie staan in een vreemde taal te spreken tegen mensen, terwijl jullie hier vandaan komen. Dus kom de mensen tegemoet in hun taal. Er is geen verkeerde taal. Het enige wat je wel kan doen is een taal verkeerd gebruiken. Bijvoorbeeld Efeze 4. Efeze 4. Ik weet nog, de allereerste Bijbelconferentie die we hadden, dat was in Middelstum in 2004. Er waren een paar Nederlandse en Britse broeders die waren met elkaar in het moppen tappen. En op een gegeven moment was het op het randje van... Het kwam op het randje en toen heb ik snel een Engelse Bijbel gepakt. Dat las ik in Efeze 4, vers 29. Geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo er enige goede reden is tot nuttige stichting, omdat zij genade geven dien die ze horen. Oftewel, gebruik goede taal, gezonde taal, zuivere taal. Want ook in het allermooiste algemeen aanvaard Nederlands, hè, wat bijvoorbeeld de koning spreekt, kun je hele lelijke dingen zeggen. En ook hele zondige dingen zeggen. Je kan de jeugd aanspreken op hun manier. Straattaal, dat is iets wat moderne kerken ook allemaal motiveren. Ja, je moet de jeugd wel aanspreken op een taal. Nou ja, als het je gegeven is en je kunt dat, gebruik dat. Maar doe dat inderdaad zonder vuiligheid. Je moet ook niet vergeten trouwens dat jongelui hebben vaak straattaal ook om oudere mensen juist te irriteren en om een eigen groepstaal te hebben, zodat ze iets onderling hebben. Aan de andere kant, ja, je houdt ze ook niet voor de gek. Je houdt mensen in de wereld sowieso niet voor de gek. Als jij gaat getuigen tegen mensen, weten ze wel van dat is iemand die gelooft in Jezus, die gelooft in God. En die horen heilig te zijn. Dus die verwachten van ons dat we geen lelijke taal gebruiken. Ze zijn niet vergisten. Ik weet nog heel lang, dat is echt 30 jaar geleden. En toen kreeg ik een keer op mijn werk dat ik toen had, kreeg ik een spat fosforzuur in mijn oog. En ik kan je verzekeren, dat doet pijn. Dat doet heel erg pijn. En ik had in een fractie van een seconde al visioenen dat ik naar een ziekenhuis moest en dat ik een oog kwijt zou raken. Maar in die fractie van een seconde vloog er een heel lelijk scheldwoord uit mijn mond. Ja, dat was nog het verleden van mijn oude familie, want die wisten wel raad mee lelijke woorden zeggen. En gelijk stonden al die goddelozen van mijn collega's van mij, die inderdaad behoorlijk goddeloos waren, stonden allemaal van, maar dat mag jij niet zeggen, Henk. En nou ga mee, je moet naar de dokter. Dus er werd keurig voor me gezorgd meteen, jij hoort dat niet te zeggen. De wereld is niet van gisteren. Dus als jij denkt van, ja, ik moet ze een beetje tegemoet komen, maar het moet wel een beetje popiopie, ik kan merken, dat is iets uit de jaren 80, toen de pauzebezoek kwam in Nederland. Dat trapt de wereld niet in. Dus probeer ze tegemoet te komen en gebruik de taal die ze begrijpen, maar maak er ook niet een showtje van. Ik weet nog, we waren aan de straat preken met een tour door Oostenrijk, Slovenië, Slowakije, Zuid-Duitsland. En toen waren we op een gegeven moment in Wiener, nou, doet er niet toe, in de buurt van Wenen, een voorstad bij Wenen, ik ben de naam even kwijt. En we hadden in dat groepje straatprekers waren twee Duitse hippies, echt nog twee Duitse hippies. Die waren zo uit de jaren 70 naar 2003 gekomen. En die gingen op de stoeprand zitten en die gingen gewoon vrolijk een praatje maken met de jeugd. Het ging niet over het evangelie, het ging ook niet over de Bijbel. Nee, zei, we moeten de jongelui een beetje tegemoet komen. Ja, Paulus zegt, je doet alles om Joden en Heidenen voor de Heer te winnen. Maar dan moet je er ook over gaan hebben natuurlijk. En die jeugd had wel door van, wij hebben hier de overhand. Wij hebben het gesprek gewonnen. Want ze doen mee op onze voorwaarden. Je kunt mensen tegemoet komen in hun taal, maar mensen willen vooral serieus worden genomen. En ook jonge lui, als jij die straattaal niet beheerst, maak er geen showtje van. Wees in ieder geval duidelijk over de schrift. Iets interessants wat ik een paar jaar geleden een keer las, dat was, want wij leven nu in een cultuur sinds de jaren 60. Dan doen wij ons grootste best om jonge kinderen en jonge mensen tegemoet te komen in hun belevingswereld. Dus gaan volwassenen in één keer heel dom praten, zodat een kind jou moet snappen. Maar een kind, ja, die heeft er vaak geen boodschap aan. Want die denkt zo van, ja, maar zo praten jullie niet en ik wil graag bijhoren. En toen was er een onderzoek geweest onder een paar duizend kleuters in Nederland door zo'n pedagoog. Dat die had gezien, vaak op basisscholen, kleuterscholen, had je vaak van die leslokaaltjes. En er was voor de kleinste kinderen was een zaaltje ingericht in Nijntje. Figuurtjes. Nijntje, Dick Bruna, allemaal van die primaire kleuren, groen, geel, blauw, rood, ja. En toen hadden ze een test gedaan met die kinderen, van waar zitten jullie nou liever? In dat zaaltje of in de normale kamer? En die kinderen zeiden allemaal in een normale kamer, want daar zitten jullie ook. Wij willen groot worden, wij willen niet als een klein kind worden behandeld. Heel wonderlijk. Maar de laatste 60 jaar is men helemaal bezeten van de gedachte dat je jeugd mensen tegemoet moet komen en simpeler moet gaan praten en schrijven. Door bijvoorbeeld valse Bijbels uit te geven, want de kerken die zijn er echt heel goed in geworden. En dat is niet wat Paulus hier bedoelt. Hij zegt van, ik zal Jood zijn met de Joden, ik zal heiden zijn met de heidenen, zodat ik ze kan winnen voor Christus. Maar je moet ze niet een valse evangelie gaan geven. Want mensen zijn echt niet zo dom. Een van de eerste hot topics altijd als je, dat is een anglicisme, een van de hete hangijzers als je met andere christenen praat is, ja, jullie gebruiken die Statenbijbel. Maar dat is toch te moeilijk voor mensen? Nou, het is misschien iets waar je aan moet wennen, zeker als je niet veel leest. Maar mensen, als ze doorhebben wat een zuivere Bijbel is, hebben liever eerst een zuivere Bijbel dan heel veel tijd te verspillen aan valse Bijbels waar van alles uit mist. Want ook de MBV of het boek of hoe al die dingen maar heten van de laatste tientallen jaren. Hield me ook eens een keer een enquête onder. Toen gaf men in de MBV 2004 gaf men 1 Korinthe 13 aan willekeurige mensen op straat te lezen. En mensen konden niet uitleggen waar het over ging. Nee, maar dat is gewoon een moeilijke toestand wat studie vereist. En je hebt het uit de context gehaald. Dus je kan wel zeggen, ik heb het makkelijker gemaakt. Dan nog trappen mensen daar niet in. En ze volgen het ook niet. Goed, ik heb het jullie vanochtend al verteld. Ik las net dat je wettig moet blijven strijden. Nou, gisteren kreeg ik dus een folder binnen van de Baptistenunie en ABC en Camo gemeente en hoe het allemaal maar heet. En die willen allemaal met wereldse tactieken proberen om de kerken sterker te maken. Ik zal even het boekje erbij pakken. En de Unie ABC. En die willen dan ons als onafhankelijke bijbelgelovende baptistengemeente interesseren om mee te doen met hun organisatie. En ja, het hele project ruikt naar ecumene. Op de voorpagina staat al een heel mooi gedicht. En daaronder staat dan de schrijver van het gedicht van Peter Canisius, een Rooms-Katholieke theoloog uit de 16e eeuw. Hij stierf in 1579. Dat was de eerste Jezuïet in Nederland. Dat is een organisatie die altijd christenen heeft vervolgd en vermoord en joden. Die ontzettend veel bloed aan de handen heeft. En dan kun je wel zeggen, ja, maar ik vind het wel een mooi gedicht. Gij Heer, licht van eeuwig licht, laat mij u mogen zien, oog in oog. Laat mij ontdekken wat de zin is van mijn roeping. Leer mij waartoe ik geroepen ben. Help mij met uw genade en genegenheid, opdat ik mij met het hart en ziel kan inzetten voor het geluk en de heelheid van mijzelf en mijn medemensen. Heer Jezus, ontferm u over mij. Mijn schat, mijn alles, met heel mijn ziel vertrouw ik op u. En er zijn heel veel mensen al om. Die zeggen, ja, maar die man kan het wel zijn geweest wat je zegt, de preker, maar dit is toch een mooi gedicht. Ja, maar je kan mooie woorden gebruiken. De antichrist zal straks ook hele mooie woorden gebruiken. Adolf Hitler gebruikte ook hele mooie woorden, maar heeft er wel voor gezorgd dat er meer dan 55 miljoen mensen omkwamen in Europa. En dan worden heel veel mensen boos als ik dat zeg. Hoe durf je die Canisius te vergelijken met Hitler? Nou, Hitler is gevormd door de Jezuïeten, die organisatie uit de kerk van Rome, die al dat onheil heeft aangericht in Europa. Iets dat slecht is, mag je nooit voor iets goeds gebruiken. Hè, een halve waarheid is nog altijd een hele leugen. Daar staat een spreuk daar. It's never right to do wrong in order to get a chance to do right. We moeten wettig strijden. En ik liet het jullie vanmorgen ook al zien, maar achterin het boekje staat dan een mooie tabel over verschillende soorten in Christus. Vier categorieën, de paarse, de groene, de oranje en de rode categorie. En het zal u misschien verbazen, maar dat gaat over hoe christenen in kerken de Bijbel dan op hun manier opvolgen, navolgen. En de rode categorie, dat zijn dan de mensen waar wij eigenlijk in passen. De mensen die zeggen van de Bijbel is duidelijk, we moeten doen wat daarin staat. Wereldbeeld overwegend negatief. Ja, de hele wereld ligt in de boze, staat in 1 Johannes 5 vers 19, et cetera, et cetera. En dan de meest liberale categorie, de paarse. Wat is de Bijbel? Een verzameling van verhalen die samen iets van God laten zien. De wereldbeeld, mogelijkheid om iets van God te ontdekken. Nou, dat gaat er zo door. En hun punt is, hoe kunnen we al die verschillende groepen met al die opvattingen bij elkaar houden? Met elkaar op laten trekken, want dat is wat ze dan willen. En de hele opdracht van de Heer, van ja, je moet me volgen, maar je moet me op een zuivere manier volgen. Wettig strijden en vatter ere zijn. Ja, dat is aan hen niet zo besteed. Een aantal maanden geleden was ik uitgenodigd om te komen preken in Giezenburg, een weekend lang. En in de loop van de zaterdagochtend was ik iets aan het vertellen. En in één keer begon een man door me heen te praten. Niet zo van ik heb een vraag, maar die begon door me heen te praten. En die zei, want ik haalde Johannes 3 vers 7 aan. Johannes 3 vers 7. De Heer spreekt er met Nicodemus. Johannes 3 vers 7. Daar zegt de Heer dan. Oh ja, ik had het hier over het gebruik van enkel en meervoud. Dat is in moderne Bijbels veranderd. Waardoor mensen er vaak denken dat de Heer tot Nicodemus spreekt in plaats van tot de wereld. Verwondert u niet dat ik u gezegd heb, gijlieden moet wederom geboren worden. Gijlieden staat in moderne Bijbels vaak heel neutraal als u of jij. Maar er staat dus een meervoud. Gijlieden moet wederom geboren worden. De mensheid moet wederom geboren worden. En in één keer, preker. Het was met livestream, misschien was het in die opnames ook al te horen en waar het allemaal maar gevolgd werd. Ik heb een probleem met het woordje moet. Huh? Wat? Je bent bezig met je verhaal, ik probeer dat in de tijd te houden, want ik had wel 100 uur materiaal en ik had zoveel uren iets te vertellen. En daar ben je niet op voorbereid. Altijd zal dat gebeuren. Hè? Eén dwaas kan meer vragen stellen dan duizend wijzen kunnen beantwoorden. En wat bedoelt u? Nou, er staat moed. En in onze huidige Nederlandse cultuur moeten we al zoveel. En moeten we dat dan ook nog zeggen op straat, als je staat te getuigen, en dat zouden ze met de straat preken in Gorkum. Gijlieden moet opnieuw geboren worden. In het Grieks staat dat er ook niet. Jawel, het stond er echt. Er staat echt alleen maar moed. Maar het bleek later dat hij gewoon een valse Griekse grond, de Nestle-Aland-editie gebruikte. Het staat ook niet in de King James. Nou, niemand had zo snel een King James bij de hand, maar you must be born again. Het staat er gewoon. Ik mocht later met die man in de auto zitten op weg naar Gorkum. En toen had ik zo een praatje met hem. En dan kwam je erachter dat hij uit een hele andere traditie komt. Met hele andere dingen bezig was. Een bekeerde Jehovah's getuige die inderdaad nog heel veel dingen moesten bovenkomen. Maar die wel alles van ons wist. Oh, jullie zijn van die bijbelgelovigen. Zijn jullie van die Ruckman Knights? En Gail Ripplinger? En ja. Oh, wat leuk. Oh, ik volg van alles op internet. Ik zei, waarom heb je nou zo'n probleem met dit vers? Goed, in de namiddag moest ik weer verder preken. En toen ging ik hierop door en toen liep hij weg. Is hij zomaar weggelopen. Die man was niet lid van die gemeente en die was de gast. Maar hier weer het hele idee van wij willen de mensen tegemoet komen op hun manier. Dus we gaan niet zeggen van je moet opnieuw geboren worden. Nee, willen jullie misschien opnieuw geboren worden? De keuze is in jou hoor. Het is helemaal aan jou. Ja, maar wat is nou het alternatief als je inderdaad niet voor de Heer kiest? Een gruwelijke hel en daarna een poel des vuurs voor een eeuwigheid. Wat is dat voor alternatief? Je wil mensen weghalen van die hel. Je kan wel zeggen van, Jochie, ga van die rails af, want er komt een trein aan hoor. Maar dat moet je helemaal zelf weten. Maar ik zou maar weggaan. Nee, je probeert dat kind van die rails af te sleuren. Ik ben opgegroeid naast de spoorbaan, dus ik inderdaad bij mijn leven altijd allemaal dingen beleefd bij de spoorbaan. En dan moet je mensen niet willen hebben. De schrift staat boven mensen. De liefde verblijft zich in de waarheid, zegt 1 Korinthe 13 vers 6. En de waarheid is dat er staat, je moet opnieuw geboren worden. En niet wat wij dan denken van wat mensen liever horen. En je kan alles doen om mensen voor het evangelie te winnen, maar het moet op een wettige manier. Dus de Heer heeft ons woorden gegeven, dus wij preken met woorden. Er was eens een keer een jonge broeder, die vond het zo leuk wat we deden op straat staan. Hij zei, mag ik met jullie meedoen? Jawel. Maar dan wil ik graag pantomime doen. Ja, ik wil graag à la Marcel Marceau. Dat was vroeger een hele beroemde pantomimespeler. Die was altijd op tv. Met zo'n wit-zwart gezicht gesminkt. En dan moesten mensen daar iets, een verhaaltje in zien. Zo wou hij in de Herenstraat gaan staan in Groningen. Ik zei, het evangelie met de mond uitleggen kan al een hele uitdaging zijn. En wil juist geen woorden gebruiken. De Heer heeft het ons heel makkelijk voorgesteld. Hij is ook nooit mee geweest trouwens. Maar pas dus op zonder te zondigen. Pas je zonder te zondigen aan bij de mensen bij wie je bent. En in Nederland hoef je bijvoorbeeld ook niet als een bezeten te gaan brullen als je aan het straatpreken bent. Want we hebben altijd van die hele mooie voetgangerszones in elke binnenstad van Nederland. Mooie, smalle straten. En dan hoef je maar een beetje luider te spreken zoals ik nu spreek. En dan kan iedereen je verstaan. En je hebt wel eens van die jonge broeders, die zijn helemaal vol van het evangelie brengen op straat. Zal ook wel een beetje adrenaline bij aan te pas komen. En die zien een filmpjes uit Amerika waar prekers vaak bij een kruispunt staan met allemaal auto's. Dan heb je van die vierbaanswegen en dan staan er allemaal auto's. Je staat bij het rode stoplicht. En dan heb je 30 seconden tot een minuut om je evangelie te brengen. En dan moet je dus over die auto's heen komen. Die Amerikanen hebben ook een heel goed stel longen vaak. En die kunnen echt als een mist horen preken. En dan gaat het licht op groen en dan zijn die auto's weer weg. Dan krijg je weer vers publiek. En we hebben het ook wel beleefd. Met straatpreektoeren, ze gingen Amerikanen mee en dan sta je in een middeleeuws stadje. Zwolle is een mooi voorbeeld, Groningen, Leeuwarden, overal. Maar we stonden toen in Ulm, dat is in Zuid-Duitsland, daar staat de hoogste kerktoren ter wereld. En dan stonden we in een smalle straat, ongeveer zo breed als deze ruimte is. En die Amerikaanse broeder die stond er inderdaad al zo luid te bulken en dat deed gewoon pijn aan je oren. Nou, daar werd de politie bij gehaald. Nou, toen moest de leider van de groep, broeder Nico, die moest hem weer vertellen van, hey broeder, gebruik je gezond verstand. Waarom moet je zo hard schreeuwen? Je wil dat de mensen jou verstaan, toch? Dus dan hoef je niet zo luid te brullen. Je wil graag mensen winnen voor het evangelie. Dan moet je ze niet extra gaan irriteren door ze inderdaad zo in de oren te tetteren dat ze denken van, wat wil die man van mij? Een paar maanden geleden waren we aan het straatwerk in Zwolle. En er waren ook een paar van die jonge broeders heel enthousiast. Want daar gaat het niet om. Ze zijn enthousiast, ze willen iets voor de Heer doen. Maar ze stonden in de Diezenstraat, dat is zeg maar de Kalverstraat van Zwolle. En er was een broeder die trok ook een, nou het was net als iemand met een ploeg door het akker heen ging. Die ging echt krijsend door de straat heen. En je zag alle mensen aan de kant van, er komt eraan, een terrorist. En ik heb er alle goede hoop in dat als hij ouder wordt en hij houdt hierin vol, dat hij ook wel doorheeft van, nou, ik kan me beter aanpassen aan deze cultuur. Mensen willen jou verstaan. En dan kunnen ze een keuze maken. Ik loop door of ik blijf staan en ik wil met die man praten. Dat is alles. Doe alles om de Joden en de heidenen te winnen voor de Heer. Alles wat in het bereik van je gestonden verstand ligt en je mogelijkheden ligt, doe dat. En onze cultuur is weer een beetje anders dan bijvoorbeeld de Amerikaanse cultuur. Als Paulus bijvoorbeeld in Athene is, want Paulus is de apostel voor de heidenen, en die geeft gewoon heel veel voorbeelden in de schrift over hoe hij zich aanpast aan Joden en heidenen om zo'n mens te interesseren voor het evangelie. Als hij in Athene is, en dan ga je naar Handelingen 17 toe, dan zie je dat hij zijn filosofische opleiding die hij genoten heeft, want het is een farizeeërzoon, hij is een farizeeër, heeft hier opleidingen genoten, maar hij heeft ook een Griekse filosofische opleiding genoten. En daar maakt hij heel wijs gebruik van. In zoverre dat hij niet zondigt. Dat hij geen water bij de wijn doet voor het evangelische boodschap. En Handelingen 17, vers 16. En terwijl Paulus hen te Athene verwachtte, werd zijn geest in hem ontstoken, ziende dat de stad zozeer afgodisch was. Hij handelde dan in de synagogen met de Joden, met degenen die godsdienstig waren, en op de markt alle dag met degenen die hem voorkwamen. En sommige van de epicurische en stoïsche filosofen streden met hem, en sommigen zeiden, wat wil toch deze klapper zeggen? Maar anderen zeiden, hij schijnt te verkondigen te zijn van vreemde goden, omdat hij hun Jezus in de opstanding verkondigde. De epicurische en stoïsche filosofen, dat zijn verschillende stromingen in de filosofie, die normaal, als hij er niet zou zijn, dan zouden ze met elkaar ruzie maken, maar nou zijn ze allemaal verenigd in een afkeer van die Paulus. Wat wil die man nou, die Paulus? Ja, hij komt met iets nieuws. Oh, dat is interessant, iets nieuws. Mensen zijn altijd nieuwsgierig, hè? Dus ze willen altijd het nieuws horen. 19. En ze namen hem en brachten hem op de plaats genaamd Areopagus, zeggende, kunnen wij niet weten welke deze nieuwe leer is waar gij van spreekt? Areopagus was dus een plein waar mensen van de hele wereld bij elkaar kwamen om met elkaar te praten over wat de waarheid was. En mensen waren dus altijd ketelachtig van gehoor, Bijbelcitaat, over wat er voor nieuwtjes waren. 20. Want gij brengt enige vreemde dingen voor onze oren. Wij willen dan weten wat toch dit zijn wil. Die van Athene nu, allen en de vreemdelingen die zich daar onthielden, besteden hun tijd tot niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. Er is niet zoveel anders. Een krant, een actualiteitsrubriek, een journaal, wat je maar hebt, die moeten elke dag hun zendtijd of hun pagina's vullen, want er zijn consumenten nodig die dat gaan kopen. Dus ze moeten elke dag dingen brengen, desnoods verzinnen. Dat is iets, ik kijk dan wel eens even naar het 6 uur of het 8 uur nieuws om te kijken hoe de wind waait in het land. En dan zie je dat tegenwoordig is iets nieuws. Het 8 uur nieuws is tegenwoordig belevingsgericht. Wordt het nieuws niet verslagen, nee, het nieuws wordt bedacht. Dus je zag bijvoorbeeld met de 4 mei herdenking dit jaar, dan heb je dodenherdenking. En er waren geruchten dat er mensen zouden demonstreren voor de oorlog in Gaza, of tegen de oorlog in Gaza. Nou, er waren 2 mensen die werden door de politie afgevoerd. En dat wordt er verteld in dat 18 nieuws. En dan zegt die mevrouw die dat allemaal, een mevrouw die ook uit Leeuwarden komt, weet ik, een journaliste die veel furore heeft gemaakt in Rusland, tot ze daaruit werd getrapt. En die zegt van, en wat vindt de Nederlandse bevolking ervan? Terwijl toch een groot deel van de bevolking tegen de oorlog is in Gaza. En wat vinden ze daarvan wat er nu gebeurt met de dodenherdenking? En dan denk ik, op dit moment ben je niet het nieuws aan het verslaan. Je bent nieuws aan het bedenken. Want wat heeft dat, wat de mensen vinden in Nederland over Gaza, met de dodenherdenking te maken? En dan ga je dus als nieuws, nieuws bedenken en mensen sturen. Maar mensen zijn dus altijd nieuwsgierig, willen altijd het nieuws horen. En zo zit onze cultuur ook al een hele tijd in elkaar. Even een gezond Duits spreekwoord van vroeger. Is het nieuw, dan is het niet waar. Is het waar, dan is het niet nieuw. Oude waarheden zijn er altijd waar. Goed, ik ga gauw verder. En Paulus, staande in het midden van de plaats genaamd Areopagus, zeide, gij mannen van Athene, ik bemerk dat gij alleszins gelijk als godsdienstige zijt. Want de stad doorgaande en aanschouwende uw heiligdommen heb ik ook een altaar gevonden op het welk een opschrift stond, de onbekende God. Deze dan, die gij niet kennende dient, verkondig ik u lieden. Dus die Atheners, die zijn zo bijgelovig, die hebben ook maar een altaar neergezet voor een God die ze niet kennen, zodat ze in ieder geval niet schofferen. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat erin is, deze zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt. Er wordt ook van mensenhanden niet gediend als iets behoevende, alzo hij zelf allen het leven en een adem en alle dingen geeft. Maar hij vertelt hier over de levende God. En het botst met het beeld dat Grieken hebben. En heeft uit één bloede, en bloede mist in alle valse babels tegenwoordig, uit één bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt om op de gehele aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd en de bepalingen van hun woning. Oftewel, de Heer bestiert de mensheid tot in alle geledingen. De culturen, de landen, de geschiedenissen. Hij heeft daar de hand in. En hoe de overheden alles uitvoeren, et cetera, et cetera. Ik heb het niet hier over predestinatieleer. Ik heb het over Gods sturing hier met de mensheid. 27. Opdat zij de Heere zouden zoeken of zij hem immers tasten en vinden mochten, hoewel hij niet ver is van een iegelijk van ons. Dus de Heer bemoeit zich zo met de mensheid en heeft het in de ziel van de mens gelegd, staat een prediker, om God te zoeken. En daarom bemoeit hij zich met de mensheid, zodat ze hem gaan vinden. Want hij lijkt ver weg en toch is hij dichtbij een iegelijk van ons, zegt Paulus hier tegen die Grieken. Wat voor die Grieken heel raar moet hebben geklonken. Want in hem leven wij en bewegen ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw poëten gezegd hebben, want wij zijn ook zijn geslacht. Kijk, dan refereert hij even aan hun dichters, hun poëten. Zo vind ik, ben bekend met uw rijke traditie en cultuur en al uw wijsheid. En uw poëten hebben ook al gehad over die God. Zo van, hé, ik weet wat jullie hier bezighoudt. En hij heeft wel iets verstand van ons. Even blijven luisteren wat die vreemde Joodse man hier te melden heeft. Wij dan zijn de Gods geslacht, moeten niet nemen dat we menen dat de Godheid goud of zilver of steen gelijk is, welke door menselijke kunst en bedenking gesneden zijn. Die stad Athene stond vol met gigantische tempels. En er staan er altijd elk jaar miljoenen mensen die gaan in Athene naar de Acropolis om die grote tempels te aanschouwen. Er werd enorm veel geld, tijd en moeite gestoken in het aanbidden van afgoden. En Paulus zegt hier iets wat er dus helemaal haaks op staat. Maar hij kunt hem tegemoet in hun kennis. God dan, de tijden der ontwetendheid over gezien hebbende, verkondigt u nu alle mensen alom dat zij zich bekeren. Want ik ben hier nu gekomen en ik vertel u, mensen in Athene, u moet u bekeren. Aan de levende God. Daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een man die hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Dus hij vertelt over de Zoon van God, God in het vlees, die stierf voor de zonde van ieder mens en uit de dood opstond. En nou is het gesprek snel ten einde, want in de Griekse beleving is dat onmogelijk. Iets goddelijks is iets geestelijks, kan nooit corromperen met iets van vlees. Dat is onmogelijk, zeggen ze. Maar hij zegt van, en toch is het zo. Dus ik vertel eerst een verhaal dat jullie bekend voorkomt en dan vertel ik jullie de waarheid. Wat gaan jullie nou doen? 32. Als zij nu van de opstanding de doden hoorden, spotten sommigen daarmede en sommigen zeiden, wij zullen u wederom hiervan horen. Wij praten nog wel eens een keer met jou, Paulus. Moet je eerst even over nadenken wat wij hier allemaal wel niet van vinden. En alzo is Paulus uit het midden van hen weggegaan. Doch sommige mannen hingen hem aan en geloofden, onder welke was ook Dionysius en de Areopagiet en een vrouw met name Damaris en anderen met dezelfde. Dus hier brengt Paulus in praktijk wat hij dus zei. Ik ben Jood met de Joden, heiden met de heidenen. Hij komt de Grieken tegemoet in hun beleving van hun wereldbeeld en dan zegt hij dus hoe het zit. En dan zijn er veel mensen die zeggen van ja, maar daar wil ik niks van weten, dit is allemaal onzin. Maar er zijn ook zeggen bij die zeggen van oh, dat wist ik zo niet. Nog een snel voorbeeld. Paulus, die neemt op een gegeven moment Timotheus mee als zijn leerling. Handelingen 16, vers 1. En hij kwam te Derbe en Lystra. En zie, al daar was een zekere discipel, met name Timotheus, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader. welke goede getuigenis gegeven werd van de broederen te Lystra en te Iconium. Deze wilde Paulus dat met hem zou reizen. En hij nam en besneed hem onder Joden wil die in die plaatsen waren, want zij kenden alles zijn vader dat hij een Griek was. Dus om het werk niet te bemoeilijken, zegt hij tegen Timotheus, als je mee wil, laat je hem maar besnijden, want dan heb je in ieder geval toegang, ingang bij alle Joodse gemeenschappen. Is dat nodig? Nee, dat is helemaal niet nodig. Ik ga dat niet allemaal lezen. Je kunt heel hoofdstuk 15 lezen, Handelingen 15, waar de Joodse en Heidense christen voor het eerst met elkaar samenkomen en er wordt besloten dat de besnijdenis voortaan niet meer nodig is. Als je leest in Handelingen 15 vers 19, daarom oordeel ik dat men degenen die uit de heidenen zich tot God bekeren, niet beroeren. Je leest hetzelfde hele stuk, dan ziet je wat ik bedoel. Al die dingen als de wet van Mozes, die Joden zelf niet eens konden houden, zeggen ze, en dingen als besnijdenis, daar gaan we de heidenen niet mee belasten. Dus Timotheus hoeft in wezen ook niet, maar hij is half Joods van geboorte. En Paulus zegt, wij willen straks ook Joden winnen voor het evangelie, laat je maar besnijden, want anders hebben we gewoon overal gedoe. Er zijn een aantal situaties en handelingen waar Paulus hetzelfde beleeft. Als hij bijvoorbeeld met een aantal andere mensen zijn hoofd kaal scheert, als ze naar Jeruzalem gaan, want dat is iets wat de Joodse mensen in ieder geval bekend voorkomt. Let wel trouwens, hè? Timotheus, dat gaat in vertrouwen op de Heer. Hè? Want normaal moet een baby onder de wet van Mozes op de 8e dag worden besneden. Want dan maakt een kind heel veel vitamine K aan. Vitamine K zorgt voor stolsel in het bloed. En als dan een babytje, een jongetje wordt besneden, dan stolt de wond heel snel. Dit was een volwassen man. Die zal toch wel een paar keer hebben moeten slikken om dat te moeten ondergaan. Want dat is een pijnlijke toestand. En nou, alle eer aan de Heer en we vertrouwen erop dat hij het goed geneest. Maar hij doet dat, want hij wil het werk van de Heer niet moeilijker maken dan het al is. Het is een grote verantwoordelijkheid voor geredde zielen om te getuigen van Jezus Christus. We lazen dat net al in Handelingen 17 vers 27, dat mensen de Heer zoeken terwijl hij niet ver is van iedereen. De Heer is namelijk overal. En heb ik het niet over het pantheïsme, de New Age mensen die zeggen van, ja, God is overal, dus hij is ook in ieder mens. Ik heb ook de goddelijke vonk en blablabla. Nee, dat is naar de schrift, niet wat ik geloof of hier beweer. Maar de Heer is in het hele universum. Het drama is echter dat heel veel zielen nu verloren zijn in zonde. En ze hebben dus geen contact of toegang met God. Ik preek het ook elke dag als ik op straat sta, omdat ze zondaar zijn. Ieder mens is een zondaar en derft de heerlijkheid van God. Kunnen niet met God spreken, de handen schudden, met hem praten. Je bent van de Heer afgesneden. En op het moment dat iemand tot wedergeboorte komt, dan ben je dus opnieuw geboren. Dan heb je dus ook weer een levende geest. En de Heer komt in je wonen. Ik zag laatst toevallig deze week een hele Bijbelstudie van Gene Kim uit Californië. Die had het er ook over, naar Colossensebrief. En dan zegt hij zo van het hele idee van het tweede geheimenis. We hebben de 7 geheimenissen, ik heb ze net weer behandeld. Is Jezus Christus, die woont in jou. En dat is mooi voor ons, want daardoor hebben wij toegang tot de Heer in de troonzaal. Kunnen wij rechtstreeks met God de Vader spreken, want wij hebben Jezus in ons wonen. En toen zei hij, heel waar, maar het gaat eigenlijk nog veel verder. Als de Heer in ons woont, geeft ons dat een enorme verantwoordelijkheid in deze wereld. Want wij zijn in wezen een opstapje voor mensen om makkelijker bij de Heer te komen. Stel iemand op aarde, die vindt een Bijbel en die gaat lezen in het boek. En die kan onder leiding van de Heilige Geest, kan die inderdaad worden geholpen om zelf het evangelie te vinden en te snappen. Maar als jij een opnieuw geborene bij je hebt, die kan je meteen vertellen wat jij kan doen. Stel je toch eens het drama voor op deze aarde van geredde zielen die misschien 10, 20, 30, 40, 50 jaar met iemand hebben samengewerkt op de werkvloer en nooit het evangelie hebben gedeeld. En die mensen worden ziek en die komen te overlijden. En in hun wanhoop hebben ze geen idee wat zij moeten doen om zich te verzoenen met God. Ze zijn al zo oud geworden, weten niet meer waar ze moeten beginnen te zoeken. Je hoort hier van alles in deze cultuur wat je moet doen. Dus wie zal nog zeggen wat waar is? Maar jij bent dus inderdaad iemand die opnieuw geboren is. Met een levende ziel, een levende geest. En Jezus woont in jou en je bent verzegeld met de Heilige Geest als onderpand van je redding. Als je bijvoorbeeld kijkt in 2 Korinthe 13. 2 Korinthe 13 is even één voorbeeldje, want ik heb het een tijdje geleden net gehad over het geheimenis. Jezus die in je woont. 2 Korinthe 13, vers 5. Wat Paulus dan zegt, de tweede brief aan de Korintiërs concluderende, onderzoekt u zelf of gij in het geloof zijt. Dus onderzoek jezelf goed of je de Heer wel goed navolgt. beproeft u zelf. Of kent gij uzelf niet dat Jezus Christus in u is, tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt. En met het verwerpelijk bedoelt hij dus christenen die op grond van een slechte getuigenis een bedroefde Heilige Geest hebben. Een Heilige Geest die uit wordt geblust. De Heer woont in je. En we zijn dus inderdaad, ik zoek het niet op, maar het staat in 2 Korinthe 5 vers 20, zijn gezant. In het Engels staat ze mooi en ik vertel het elke keer weer, ambassador. Want dat is een taal, dat is een woord dat we heel goed begrijpen tegenwoordig. Wij zijn een ambassadeur van Jezus Christus. Wij zijn een gezant van Jezus Christus. Wij zijn in wezen het visitekaartje van Jezus Christus. Want door je redding ben je met God verzoend. Hij is je naaste geworden. Heb je naast lief gelijk jezelf. En in het lichaam van Christus, wie is je naaste? Dat is Jezus Christus, een deel van de Godheid. Dus je naaste is God en je broeders en zusters in het lichaam van Christus. En daar ben jij een deelgenoot van. En daar mag jij iets over vertellen aan anderen. Je bent door redding met hem verzoend. Je bent zijn naaste geworden. En zo ben je dus een gezant geworden van Jezus Christus. Zijn visitekaartje. We zijn als het ware voorposten tot de Heer. In elk land heb je ambassades. Dus noem een land. Pakistan. Ik zou in Pakistan zijn. En ik kom in een probleem en dan probeer ik heel gauw aan de Nederlandse ambassade te komen. Want dan ben ik op een stukje Nederlandse grond in Pakistan. En daar moeten mijn belangen worden gediend. Maar ik hoor me ook als Nederlandse ingezetene verantwoordelijk en goed te gedragen in het land waar ik te gast ben. Zo is elke opnieuw geborene eigenlijk een ambassadeur, een ambassade, een voorpost om de Heer te ontmoeten. En ik kan er nog heel lang over doorgaan, maar zo eenvoudig is het in wezen. Paulus beduurt er later nog op verder. Ik had het net ook 1 Korinthe 9. Als je kijkt in 1 Korinthe 10, daar staat er vers 24. En dan kun je weer hele andere dingen ook weer bijhalen. Niemand zoeken wat zijns zelfs is, maar eigenlijk zoeken wat des anderen is. Dat slaat niet alleen op de ziel op aarde, maar ook de broeders en zusters in de gemeente, waar we altijd moeten leren naar Romeinen 14 of 1 Korinthe 8, etcetera, Romeinen 12. Dat alles wat we maar doen in het lichaam van Christus, we proberen altijd het beste te vinden voor een ander. He, je acht iedereen uitnemender dan jezelf, zegt Filippenzen. Maar ook de mensen op aarde. Ieder je zoekt niet wat jezelf baat, maar in de eerste plaats horen we te zoeken dat wat een ander baat. Om goed te doen voor een ander, naar de Bijbelse zin. En als je dan leest, want dan concludeert hij dan het hoofdstuk mee, vers 32-33. Wees zonder aanstoot te geven en de Joden en de Grieken en de gemeente Gods. Gelijkerwijs ik ook in alles allen behaag, niet zoekende mijn eigen voordeel, maar ook het voordeel van velen, opdat zij mochten behouden worden. Dus dat is wat Paulus drijft, wat Paulus bezighoudt. Ik wil zielen redden, wegsnaaien van de poorten van de hel. Zonder mensen aanstoot te geven. Dus we moeten wettig strijden naar de schriften. En naar de schriften, dat zal voor mensen soms al moeilijk genoeg zijn in de huidige wereld. Maar je hebt naar God de Vader op dit moment drie soorten mensen hier op aarde. Joden, Gods oogappel. Grieken, de mensheid die niet Joods is. En de gemeente Gods. En dat zijn alle opnieuw geboren zielen. Nou, ik ben langzamerhand aan het einde. Maar wij als geredde zielen... De geredde zielen zijn in onze cultuur, en dat hebben we helemaal goed geleerd ons hele leven lang in dit mooie, veilige, schatrijke Nederland, met eigen geluk en comfort. Maar als soldaat, als dienstknecht van Jezus Christus, zijn we er in de eerste plaats om zielen te redden, of om zielen, gered of ongered, dichter bij hem te brengen. Het kan ook zijn dat je geredde zielen dingen van de Heer mag uitleggen, wat ik nu ook aan het doen ben, en dat is ook een hele belangrijke functie. Ik zoek het niet op, maar Colossenzen 1, Colossenzen 2, we hebben het hier vaak over gehad. Daar staat inderdaad in dat je volledig overtuigd moet zijn van de kennis van de Heer. Zodat je wordt toegerust om hem beter te dienen en te volgen. En het is dan niet zoals sommige Nederlandse bijbelstudietijgers dan denken zo van, weet ik steeds meer. Nee, alles wat je weet, leert begrijpen, daarmee word je toegerust om iets voor de Heer te doen. Hoe meer je weet, hoe meer verantwoordelijkheid je dat geeft. Ga je gebukt onder allerlei problemen? Hey, wat weet je ervan hoe dat mag dienen voor het werk van de Heer? Ga je gebukt onder ziektes? Nou, je hoopt natuurlijk voor genezing of dat dingen beter gaan. Maar je kan inderdaad ook afvragen, waarom laat de Heer mij dat overkomen? Ik denk zelf wel eens, wij leven hier nou in een maatschappij waar de meeste mensen ziek zijn of ziek aan het worden zijn. En als je inderdaad lijdt onder allerlei dingen, zo kun je straks de heidenen makkelijker tegemoet komen, om zo het evangelie uit te leggen. Misschien, ik zeg het hier heel kort door de bocht, want ga er maar aan staan als jij hele vreselijke ziektes hebt. Maar ik denk, ja, dat het allemaal te goede gebruik kan worden voor de Heer. Druk, heb je te druk? Dat hoor ik mensen vaak zeggen. Ik heb het veel te druk om al die dingen te doen waar jij het allemaal zo mooi over hebt, preker. Anno 2025 heeft de mens veel te veel vrije tijd. We hebben nooit zoveel vrije tijd gehad. Dien de Heer, dien je gezin, doe je goed best op je werk en doe je best in de gemeente. En de rest is in wezen bonus. En als je zegt, ik kom niet toe om op straat te gaan staan. Ik kom niet toe om een gemeente te bezoeken. Ik kom niet toe om die dingen om goed te zijn voor mijn vrouw en voor mijn kinderen te zorgen. Om het maar even vanuit een mannelijk perspectief te zeggen. Dan heb je blijkbaar dingen in je leven die je eigenlijk maar moet laten. We hadden het er vanochtend nog over. De werkdruk is hoog tegenwoordig. En dat vind ik altijd een beetje moeilijk, want ik moest nog denken, heb ik laatst ook verteld, als kind eigenlijk nooit zo makkelijk te klagen bij mijn ouders of bij mijn familie, want die hadden nog de crisis beleefd. Die hadden nog de Tweede Wereldoorlog beleefd. Mijn oude opa, die ik nog heb meegemaakt, mijn enige grootouder die ik bij leven heb beleefd, die overleed al in 84, die had nog 80 uur werkweken en 1 week vrij in het jaar. En het enige wat hem bezig hield als ongeredde atheïst, hij was een socialistische man, was zorgen voor zijn vrouw en zijn 10 kinderen. Heeft hij zich helemaal voor afgeploet. En heeft een hoge leeftijd al mogen bereiken. En tegenwoordig vinden mensen allemaal dat ze het druk hebben. Zijn er allemaal dingen in jouw leven waar je mee bezig bent, waardoor jij geen tijd hebt voor de Heer, voor je gezin, je werk en je gemeente? Kap het. Kijk gewoon wat je daarvan kan laten. En nog iets, en ik zal het hier weer even zeggen. Nederlandse christenen die inderdaad ketelachtig van gehoor, zoals 2 Timotheüs 4 vers 3 en 4 zeggen. Leraars opgaren die hen fabelen vertellen, die hun dingen willen leren in plaats van preken. Want christenen vertegenwoordigen willen niet meer worden aangepreekt, dat is wat ik jullie nu doe. Ik preek jullie niet aan, maar ik wil alleen maar dingen leren. En Nederlandse gelovigen die zijn er heel sterk in. Die willen dat ook allemaal vooral gratis ontvangen. En die willen altijd maar nieuwe openbaringen horen. Maar wat baat het nu als je elke week nieuwe openbaringen hoort? Als je verder je huis nooit uitkomt. En alleen maar naar de kerk gaat. En je zit thuis en je doet verder niks met al die kennis. Terwijl je bijna uit elkaar spat van al die geheimenissen die God jou gegeven heeft. Ik kom uit die traditie. Ik kwam in 1986 tot geloof. En ik had altijd van die mannenbroeders om me heen. Die altijd mijn hele dikke boeken aan het leren waren. Om zo die Bijbel leren te doorgronden. Maar ze getuigden niet. Ze gaven hun roken niet op. Ze gaven alcohol niet op. Ze gingen gewoon verder als chameleonnetje in deze wereld, zoals ze gewend waren te leven voor hun redding. En dat is een hele rare situatie. Alles wat je doet, doe je in eerste plaats om er enige te behouden, zegt Paulus. En daarnaast hoor je inderdaad die Bijbel te studeren en te leren kennen, enzovoort, enzovoort, om je staande te houden met zo weinig mogelijk zonde in je leven. En om toegerust te worden op een taak voor de Heer die jou geeft in deze maatschappij. En we weten allemaal hoe het is in deze idiote wereld. De dingen die we allemaal mogen leren, die komen me wat goed van pas om staande te blijven. In alle gesprekken die je hebt met de ongelovigen hier op aarde. Dus kennis geeft verantwoordelijkheid. Handel dus ernaar. En wat ik als laatste dus nog lees is 1 Korinthe 11 vers 1 en 2. Want Paulus gaat in het betoog gewoon rustig verder. Dan zegt hij in vers 1. Wees mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus. En ik prijs je, broeders, dat gij in alles mijn gedachten zijt en de inzettingen behoudt gelijk ik die u overgegeven heb. Dus ik krijg iets van de Heer en ik vertel jullie nu wat de speelregels zijn in de gemeente. Dus volg dat na. Hij zegt het vaker in zijn brieven. En om echt helemaal af te sluiten met vandaag, want het begon erom dat hij als gelovende er alles aan deed om elke groep mensen die hij maar bereiken kon te bereiken, of het nou een Jood was, of een heiden, of bijvoorbeeld een zwakkere, of noem maar op, ga ik weer terug naar 1 Korinthe 9, want die versen waarmee ik begon, dat zijn dus eigenlijk conclusies op wat ik nu nog even lees, vers 16 en 17. Waar Paulus dan zegt, want indien ik het evangelie verkondig, het is me geen roem. Want de nood is mij opgelegd en wee mij indien ik het evangelie niet verkondig. Ja, wij staan wel vaak de getuigen op straat. Ik denk een persoonlijk getuigenis met de mensen in je heen, dat heeft nog veel meer waarde. Maar je staat wel als de getuige op straat en dan hoor je vaak andere christenen jou complimentjes maken. Oh, wat goed dat je dat doet. Oh, fantastisch. Maar Paulus zegt, het is mij geen roem, want de nood is mij opgelegd. Dat is gewoon wat ik hoor te doen. Dat staat in de taakomschrijving die ik heb van de Heer gekregen om inderdaad hem te mogen volgen. 17. Want indien ik dat gewillig doe, heb ik loon. Je doet het van harte en je doet het graag, omdat je weet dat je er iets waarachtigs mee doet. Dan kun je dus kroon ontvangen van de Heer. Indien ik het onwillig, maar indien onwillig, de uitdeling is me evenveel toebetrouwd. Doe ik tegen mijn zin in, dan doe ik maar tegen je zin in. Het is gewoon onze taakomschrijving. We zijn hier niet op aarde gesteld, nu als gemeente van Jezus Christus, om een groots, meeslepend, rijk en welvarend leven te leiden. We zijn er als volgelingen van Jezus Christus om iets aan zijn koninkrijk te doen. Zielen te interesseren voor zijn evangelie en de geredden verder te brengen in alles wat jij weet. En dat is het. Amen.